Ik moet er wel even voor gaan zitten voor deze preek. Ik dacht, ik schrijf een korte meditatie, maar dat is niet gelukt. Dus dit op voorhand. Gemeente van Christus. De vorige dienst over Job op 17 juni, ik herhaal het even voor de mensen die het gemist hebben. Mis geen dienst zou ik zeggen. Had als thema dat Job niet zozeer in een contractrelatie met God wil leven, maar het contact met God zoekt. Het hele systeem van rechtvaardig en vroom leven, met daarop volgend een passende beloning, kenmerkend voor een contractrelatie. Ik vraag, jij geeft. Die contractrelatie wordt aan het begin van Job doorbroken. Want zo merkt Job, rechtvaardig en vroom leven leidt niet zomaar tot voorspoed. Het schema van voor wat hoort wat gaat aan gort. Sterker nog, de grootste rampspoed kan je zomaar overkomen, ook als je een vroom leven leidt. Ik eindigde mijn preek toen met de mededeling dat het dus niet om dat contract gaat, maar om contact. En dat het boek Job erover gaat dat Job het inzicht verwerft dat het tot een echt contact met God dient te komen. Maar Job geeft zich niet zomaar gewonnen. Prima dat gesprek met God, maar dan wel op zijn voorwaarden. Het gesprek dat Job van God eist en de relatie die hij met God zoekt, heeft alles weg van een symbiotische relatie. Zo las ik deze week in een commentaar op het Bijbelboek. In een symbiotische relatie is de ander niet de ander in zijn of haar eigenheid. Nee, die ander is een kloon van jezelf. Iemand die net zo denkt en handelt als jij zelf denkt en handelt. De symbiotische relatie is een veilige relatie, want je hoeft je standpunten en meningen niet te herzien. Laat staan dat ze worden tegengesproken door de ander. Job wil wel contact met God, maar dan in zo'n symbiotische relatievorm. Ach, was God maar een mens, verzucht hij in het 9e hoofdstuk dat we zojuist hoorden. Was God maar een mens, dan zou hij met hem in gesprek kunnen treden. Hij zou redelijke argumenten kunnen uitwisselen, een debat voeren en een uitleg krijgen over het hoe en waarom van zijn lijden. In die symbiotische relatie voert de eis die aan de ander wordt gesteld dan ook de boventoon. De ander moet net zo zijn zoals jij bent. Job verwijt God dan ook van alles. Gods bestuur is zuivere willekeur, zegt hij in hoofdstuk 12. Hij zelf, Job, zou veel consequenter handelen dan God dat doet. Zo wordt God geweten dat God niet zo rechtvaardig is als Job. Was de wereld maar zoals hij. In de symbiotische relatie is er geen tegenspraak, die wordt ook niet verwacht. De ander is alleen maar de uitbreiding van wie jij zelf bent. En die ontmoeting met die ander is dan ook niets anders dan een treffen waaraan voorwaarden worden gesteld. Maar dat is geen echte ontmoeting. Het is eigenlijk een ontmoeting met het door jezelf ontworpen spiegelbeeld. Het is de ontmoeting met jezelf. Job eist zo verantwoording van God op zijn meest menselijke manier. Maar God is geen mens, verzucht hij. Job is niet God en God is niet Job. Hoe zou het ooit tot een ontmoeting komen? Hij is geen mens, zoals ik. Anders zou ik hem kunnen antwoorden als we samen voor de rechter stonden. Was er maar iemand die tussen ons recht sprak, die over ons beiden zijn gezag kon laten gelden. Hij zucht het uit. Job vraagt om een rechtspraak, waarin God en Job voor een hogere instantie zich zouden kunnen verdedigen. Maar tot die rechtspraak komt het in het boek niet. De schrijver Elie Wiesel heeft dat wel gedaan. Hij heeft op basis van het boek Job in de jaren 80 een toneelstuk geschreven waar hij de problematiek van Job verplaatst naar een herberg in Rusland, begin 17e eeuw. En in die herberg laat hij het proces tegen God plaatsvinden. In het plaatsje Chamgorod, waarin de herberg staat, heeft een pogrom plaatsgevonden, met desastreuze gevolgen voor de Joodse gemeenschap. Een Joodse herbergier Berish heeft bij dat geweld in die woedeaanval zijn vrouw en kinderen verloren. Het enige wat hij nog heeft is zijn herberg. En die herberg houdt hij met moeite in stand. Hij moet wel, om te overleven. Hij klaagt tegen zijn christelijke huishoudster dat hij geen zin meer heeft in het leven. En hij klaagt over het lot dat hem is overkomen. Maria heet ze. En hij laat haar weten dat hij het liefste God zou willen aanklagen in een proces. Maar zij wijst dat af als onzin. Nu is het die tijd van Purim waarin het verhaal speelt. Het Joodse carnaval. Het verhaal van Esther wordt dan gelezen. En bij het Purim horen zogenaamde Purim-spielers. Die op hun verzoek grappige en burleske toneelstukjes en sketches opvoeren waarbij maskers worden gebruikt. Het lijkt heel veel op ons carnaval. En die Purim-spielers trekken door het land. En het is al laat op de avond als een drietal van deze Purim-spielers zich aandienen in de herberg. En ze zitten op een vrolijk drinken en blijken na een tijdje al die consumpties niet te kunnen betalen. Weet je wat, zegt een van de spelers, weet je wat, we kunnen jou een Purim-spel aanbieden als betaling van al onze drankjes. De regier die neemt het in overweging. Hij heeft liever het geld. Hij zegt, oké, dat is akkoord. Ik wil jullie spel. Maar laat mij dan het onderwerp bepalen van jullie spel. Dat is goed, zegt de speler. Kom erop met je voorstel. Luister, zegt de herbergier. Ik wil dat jullie het proces tegen God gaan spelen. Bij de pogrom, de razzia die er onlangs heeft huisgehouden, heb ik alles verloren. Ze hebben mijn kinderen gedood, mijn vrouw en meer van mijn familie. Het enige wat ik nog heb is deze herberg. Ik wil weten waarom dit is gebeurd. Ik wil God ter verantwoording roepen. En daarom wil ik dat jullie het proces tegen hem gaan spelen. De spelers schrikken enorm. Dat wat de herbergier van hen vraagt, kunnen ze onmogelijk doen. Het proces tegen God voeren betekent dat er iemand van hen het voor God zal moeten opnemen. Iemand van hen zal advocaat namens God moeten zijn. En hoe zouden ze dat ooit kunnen doen? Hoe zou iemand van hen de rechtvaardiging kunnen vinden voor datgene wat de herbergier is overkomen? De spelers zijn verlegen met de vraag. Dat wat je van ons vraagt, kunnen we niet, zeggen ze tegen de waard. Niemand van ons kan advocaat van God zijn. Je vraagt iets onmogelijks. En dan komt het tot een lange padstelling in die herberg. De waard blijft erop staan dat het proces tegen God gevoerd moet worden en de spelers blijven weigeren. En ondertussen ligt er midden tussen en in een forse rekening die moet worden betaald. Waarvan alleen het spel de betaling kan zijn. Dan meldt zich diep in de nacht een late gast. Hij zoekt onderdak. Sam heet hij. Hij ziet de spelers teleurgesteld zitten. Ze vertellen hem dat ze de rekening niet kunnen betalen en dat ze aangeboden hebben een Purim-spel op te voeren. Wat is dan het probleem? Zegt Sam. Dan leggen ze hem uit dat hij wil dat het proces tegen God gespeeld zal worden. En dat hij al zijn familie verloren heeft bij de razzia. En dat niemand van de spelers God wil verdedigen. Sam kijkt het aan. Dat wil ik wel doen, zegt hij. Dat wil ik wel doen. Ik wil wel de advocaat van God zijn. Laten we het spel maar beginnen. En ze worden midden in de nacht rollen alsnog verdeeld. En krijgt het spel een aanvang. Sam speelt zijn rol als advocaat van God met verve. En met kracht. Die kinderen van je, zegt hij tegen de waard, die kinderen van je, die zijn dood. Oké. Maar denk je dat ze het daar niet veel beter hebben dan wij hier? En wat voor toekomst had je je kinderen eigenlijk kunnen bieden hier met je herberg? Niets, toch? En als de rabbi in het spel klaagt dat hij tijdens het voorlezen uit de Torah in de synagoge de tekst last viert uw feesten met vreugde, overvallen is die door een bende die juist op dat moment de hele synagoge heeft uitgemoord, behalve hem heeft laten leven, dan roept de advocaat van God, kijk, een wonder, jij hebt het overleefd. Het is een wonder van God, wees blij dat je nog bent. Trouwens, wat weten jullie nu eigenlijk? Wat weten jullie van wat de slachtoffers in het moment van hun dood is overkomen. Zijn ze misschien blij geweest dat hun tijd voorbij was? Niemand weet wat er in het moment van de dood door iemand heen gaat, ook jullie niet. En zo voert Sam het ene naar het andere argument aan, waardoor de pogrom en de vervolging een logische en door God gewilde handeling is geweest in het leven van deze gekwelde en geteisterde gemeenschap. Sam blijkt een uitstekend verdediger van God te zijn. En de andere spelers komen dan ook steeds meer onder de indruk van hem. Dit is een echte vrome man. Dit is een echte gelovige. Hij weet wat God wil en hij staat achter hem. Daarbij verbleekt hun eigen geloof. Ach, wat stellen ze nou eigenlijk voor? Uiteindelijk valt het spel door het optreden van Sam helemaal stil. Iedereen heeft zich laten overtuigen door zijn verdediging van God. En iedereen zwijgt. Wie bent u eigenlijk, vragen ze dan aarzelend. Waar komt u vandaan? We zijn onder de indruk hoe u God verdedigt. Als jullie dat eens wisten, zei Sam, als jullie dat eens wisten. Hij loopt door het café in de richting van een wenteltrap die naar de slaapkamers boven voert en gaat de trap op. De spelers hebben hun masker afgezet, maar hij zet halverwege de gang naar boven zijn masker op. Dat blijkt het masker van de duivel te zijn. Zo laat Elie Wiesel, het in dit heftige toneelstuk, tot een proces tegen God komen waarbij de kracht van de overreding en overtuiging het voor God opneemt. En de enige die over die kracht beschikt, is een visie van Wiesel, de duivel. Het zijn zijn eigen ervaringen in Auschwitz geweest die hem het stuk hebben doen schrijven. Het is de zwarte ervaring van de godsverduistering. Of misschien is het beter om te zeggen, de ervaring van al die mensen die in Gods licht zijn gaan staan. En die in de schaduw die dat werpt, de onmenselijke kant van het mens zijn hebben onderzocht en meer dan een kans hebben gegeven. Nu is het niet zo dat God daar niet meer in te vinden zou zijn. Want zelfs in die zwartste nacht kan hij aanwezig zijn. Maar Wiesel laat zien dat elke verdediging van God, al zou God de hand hebben gehad in deze onmenselijkheid, een volkomen misplaatste is. Eigenlijk is het een vloek. Verdedig God niet, kondigde ik aan als thema van deze dienst. God hoeft niet te worden verdedigd. En God hoeft ook niet te worden gered. Dat is een onmogelijke opdracht die helemaal niet nodig is. Die we onszelf ook helemaal niet moeten opgeven. En het is al helemaal geen troost om God in verband te brengen met de ondoorgrondelijkheid van leed en lijden dat ons mensen overkomt. Het kan zelfs gevaarlijk zijn om daar een systeem van te maken. Met de term God wil het of God met ons hebben mensen zich massaal overgegeven aan geweld, aan moorden, aan vernietiging. Een goddelijke legitimatie brengt mensen dan over de drempel van hun kritische zelfreflectie. Als God het wil, wie kan er dan tegen zijn? Ten aanval. We zitten hier dan ook niet in de kerk om God te verdedigen. Daar is de kerk niet voor. We zijn geen ridders en geen zwaarddragers. En we zitten hier denk ik ook niet voor de grote uitspraken. Maar waarom dan wel? Om te onderzoeken, denk ik. Om ons telkens opnieuw de vraag te stellen wat rechtvaardigheid is, bijvoorbeeld. Om een term als liefde en naastenliefde voortdurend te herijken en overdenken. Waar hebben we het over als we dat tegen elkaar zeggen? En wat stelt het voor als we zeggen dat we trouw zijn aan elkaar? Wat betekent vriendschap? En hoe ziet het eruit als je een groot deel van je leven wilt delen met mensen die je niet als je vrienden hebt uitgezocht, zoals wij hier doen? Dat is bijzonder. En hoe zijn we een gemeenschap die hoop weerspiegelt? en solidariteit. We zitten hier niet om God te verdedigen, maar om te onderzoeken. En bij tijd en wijle stukjes van de weg die wij gaan te vinden. Dan bloeit er iets op. En soms kun je het gevoel krijgen, dit moet iets van God zijn. Of dit moet van God komen. En daar kun je verlegen mee worden. En dat fluister je dan soms maar tegen elkaar. En niet in het minst zitten we hier om God te delen. In brood en wijn. Daar begrijpen we niet zoveel van. Katholieke broeders en zusters noemen dat terecht een mysterie. En dat we er niet zoveel van begrijpen, dat we moeten maar zo houden. We herinneren het leven van Jezus dat we uitdelen. En we zeggen dat het genoeg is voor onderweg. Het bepaalt ons bij de kracht van het kleinste gebaar. En het is een teken van helemaal niks op de schaal van de macht. Maar het bevrijdt ons van al te grote woorden. Het brengt ons leven op gang. En iedere keer blijkt het voldoende. Amen.